Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 127 zingen wij het tweede vers. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. Vergeefs de ganse dag gedraafd. God geeft het hoe een ander schraap wie hij bemint als in de slaap. Psalm 127 en daarvan het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Spreuken en daarvan het 30e hoofdstuk. Wij herzeggen u van het boek Spreuken het 30e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 47 vers 3... God vaart voor het oog met gejuich omhoog, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. We lezen nu Spreuken 30. De woorden van Acher, den zoon van Jake, een last. De man spreekt van Itiel, tot Itiel en Utal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de water in de kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild dengenen die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, opdat ik, zat zijnde, u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stelen en de naam eens Gods aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn heer, opdat u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welk ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn. Om de lenigen van de aarde en de roodruftige van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van het water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat den vader bespot, of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja, vier die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel, de weg van een slang op een rotsteen, de weg van een schip in het hart der zee, en de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Zij eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gebracht. Om drie dingen ontroert zich de aarde, jouw vier, die ze niet dragen kan. Om een knecht, als hij regeert, en een dwaas, als hij van brood verzadigd is. Om een hartelijke vrouw, als zij getrouwd wordt, en een dienstmaagd, als ze erfgename is van haar vrouw. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij de zomer als spijzen. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans stellen zij een huis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning. Nochtans gaan ze alle uit, zich verderende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Deze drie maken een goede tred. Ja, vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal eten keren. Een windhond van goede lendenen, of een bok en een koning, die niet tegen te staan is. Zo gij dwaaselijk gehandeld hebt u te verheffen, zo gij kwaad bedacht hebt, de hand op de mond. Want de drukking der melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking des torens brengt twist voort.
Thank you.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 125, welke is de vierde bede? Antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Gemeente, schrijven wij onder deze zondagsafdeling, geef ons heden ons dagelijks brood. En letten we met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de behoefte die uit deze bede spreekt. Onze tweede gedachte, de belijdenis die uit deze bede spreekt. Onze derde gedachte, de afhankelijkheid die uit deze bede spreekt. En onze vierde gedachte, het vertrouwen dat uit deze bede spreekt. Geef ons heden ons dagelijks brood. De behoefte, de belijdenis, de afhankelijkheid en het vertrouwen. We kunnen dit allemaal terugvinden in antwoord 125 bij de uitleg van geef ons heden ons dagelijks brood. Gemeente, we zijn toegekomen aan de vierde bede. Er zijn drie beden gericht op God, op de eer van God. Hoewel je dat natuurlijk niet helemaal los kunt zien van ons. Want als het gaat over de komst van dat koninkrijk, dan heeft dat natuurlijk ook alles met mensen te maken. En als het gaat om het geschieden van Gods wil en de heiliging van Gods naam, dan heeft dat alles met ons mensen te maken. Maar jongens en meisjes, nu gaat het echt over een gebed voor dingen die wij nodig hebben. Die wij nodig hebben in ons dagelijkse leven. Hele gewone dingen. En mag je daarom bidden? Jazeker mag je daarom bidden. De Heer Jezus heeft dat ook als een bede opgenomen in het allervolmaakste gebed. En de Heer Jezus die vat al die dingen, die gewone dingen die wij nodig hebben voor het dagelijkse leven, samen in één woordje en dat is het woordje brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is prachtig verwoord. Brood kun je niet missen. Dat hebben wij allemaal nodig. En zo is brood een prachtig beeld voor al de gewone dingen die wij nodig hebben voor het dagelijkse leven. Nu is het wel heel opmerkelijk dat de eerste bede voor ons gaat over brood. Ik kan me voorstellen dat u zegt, ik had dat niet verwacht. Ik zou verwachten dat de Heer Jezus eerst een bede leert voor het geestelijke leven. Dat bijvoorbeeld die vijfde bede voorop zou gaan, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven of onze schuldenaren. Of die zesde bede, verlos ons van de boze. Het geestelijke, dat is toch veel belangrijker dan het natuurlijke, dan het aardse. Er zijn zelfs wel mensen die zeggen dat het natuurlijke helemaal niet belangrijk is. Dat het alleen maar gaat over het geestelijke. Dat is de Heere Jezus dan niet met deze mensen eens. De Heere Jezus weet wat mensen op deze aarde ook nodig hebben. Waarom staat het eerst Wel, die eerste drie beden, ik heb al gezegd, die staan niet helemaal los van ons mensen. En hoe zouden wij Gods naam kunnen heiligen, als mijn tong zo droog is, dat er geen geluid uit mijn lippen kan komen, jongens en meisjes? Hoe zouden wij Gods wil doen, als wij zo zwak zijn dat we de hele dag op bed moeten liggen en geen kracht hebben om zelfs uit ons Bijbeltje te lezen? Hoe zouden wij iets kunnen betekenen voor Gods koninkrijk als we ernstig ziek zijn en verder nergens aan denken kunnen dan alleen aan de pijn die we hebben? Voel je wel dat er een heel nauw verband is tussen de eerste drie beden en deze beden? Kijk, de Heer Jezus heeft het ook niet zo bedoeld dat wij vragen om aardse dingen los van Hem, los van zijn koninkrijk. En daarom is het voor ons vaak een tegenstelling. Het gewone dagelijkse leven en het geestelijke is voor ons vaak een tegenstelling. Wij zetten vaak een knop op om zondagavond, dan zeggen we nou komt de maandag weer. En dan hebben we de zondag gehad en dan, ja, dan kom je in een heel ander terrein terecht. Maar dat is helemaal niet zo. De zondag en de week horen voor de Heere bij elkaar. Gezondheid en de dienst van de Heere behoren voor Hem bij elkaar. Ik heb mijn mond gekregen om Hem groot te maken. Ik heb mijn handen gekregen om Hem te dienen. Ik heb mijn knieën gekregen om voor Hem te buigen. En voelt u wel, als het zo gevraagd wordt, dan is het geen tegenstelling. En dan is het ook helemaal niet bevreemdend om deze dingen te vragen. Sommige mensen vergeestelijken deze beden. En die maken van dat brood het hemelse brood, maar dat staat er niet. Het is waar, het brood uit Johannes 6 is heel belangrijk. Dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Maar als wij deze zondag zo gaan vergeestelijken, en we zeggen, gemeente, we gaan het niet hebben over brood, we gaan het niet hebben over gezondheid, maar we gaan het hebben over de Heer Jezus Christus, die het brood is dat uit de hemel is nedergedaald, dan doen wij toch de Heere tekort. Alsof de Heere niet voor de gewone dingen zou willen zorgen. En er zijn misschien wel mensen die opzien tegen de week. Er zijn mensen in de gemeente die een ernstige ziekte bij zich dragen. Er zijn mensen voor wie de toekomst vol met zorgen is. Er zijn mensen die telkens naar het ziekenhuis moeten. Ik denk, jongens en meisjes, aan Julia. En stel nou eens voor dat het zo zou zijn dat wij zouden moeten zeggen, ja, maar daar mag je niet om bidden. Dat is niet belangrijk genoeg. Je mag alleen maar bidden om een nieuw hart. Dat zou toch heel verdrietig zijn. Nee, de Heere wil dat wij ook om deze dingen bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons. Heere, het komt bij u vandaan en wij hebben het nodig. Wij kunnen het niet missen. De middelen die nodig zijn om ons lichaam te onderhouden en om door het leven te komen, die moet de Heere zegenen. De Heere heeft die middelen niet nodig, dat is waar. De Heere kan het ook onmiddellijk doen. Hij heeft geen brood nodig, hij heeft geen dokter nodig, hij heeft geen mensen nodig. Maar Gods gewone weg is toch dat hij middelijk werkt. En de middelen zegent die hij zelf gegeven heeft. En de Heere kan ook op een hele bijzondere wijze middelen zegenen. Bij Elia bijvoorbeeld, Elia die had geen vlees om te eten. En de Heere stuurde de raven naar hem toe, zodat zijn knecht te eten had. Dat kan de Heere ook nu nog doen. Hij kan de middelen ook op een bijzondere wijze zegenen. Maar Gods gewone weg is dat wij de middelen gebruiken. Als je ziek bent, moet je naar de dokter gaan. Als je naar het ziekenhuis moet, dan moet je je onder de handen van de doktoren stellen. Dat zijn de middelen die de Heere ons gegeven heeft. En dan moeten wij ons vertrouwen niet zetten op de dokter, maar we moeten vragen of de Heere hem helpen wil en de middelen wil zegenen. Geef ons. Daar spreekt een behoefte uit. Geef ons, niet geef mij. Zie je, jongens en meisjes, telkens zegt de Heere ons. Gods kinderen die moeten ervaren dat ze niet alleen zijn, maar dat ze ook liefde moeten hebben tot hun naaste, niet egoïstisch. Zoals ook vanmorgen in de preek bleek, ze waren eendrachtiglijk bijeen. Ze baden ook voor elkaar, ze voelden zich op elkaar betrokken. Zoals we nu ook bidden voor de nood in Israël en voor de nood die op het kanselbriefje stond. Als het goed is, dan is er een betrokkenheid ook in deze dingen op elkaar. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heden, dat is nu. Heden, dat is vandaag. Dus het gaat in deze bede niet over volgende week. Als ik voor vandaag heb, dan heb ik genoeg, zegt deze dichter eigenlijk. Ik moet niet vooruit willen lopen. Het zijn moeilijke lessen, gemeente. Bij de dag leven, dat wordt vaak gezegd. Leef maar bij de dag. En dat is waar, maar dat is heel moeilijk. Daar is geloof voor nodig om bij de dag te leven, want ik wil ook al voor morgen weten hoe het gaat en voor overmorgen. Maar geef ons heden ons dagelijks brood. Jongens en meisjes, de mensen in Israël, die moesten manna verzamelen en er waren er Israëlieten en die dachten, weet je wat, ik neem gelijk ook voor morgen mee. Dan hoef ik morgen zo vroeg niet op te staan, de tent niet uit. Ik neem gelijk een emmertje voor morgen mee. En wat gebeurde er dan? Dat emmertje wat voor morgen meegenomen werd, dat bedierf. Daar kropen de wormen in. Dat kon je de volgende dag niet meer gebruiken. Wij hebben onze vriezers vol. Wij kunnen wel weken vooruit, maar de Heere wilde de kinderen Israëls leren dat ze bij de dag moesten leven en morgen weer terug moesten komen. En je ziet als mensen het goed hebben, dat onze afhankelijkheid over het algemeen niet ten goede komt. Omdat we dan denken dat we wel weer een poosje vooruit kunnen. En gelukkig weet de Heere zijn kinderen wel afhankelijk te houden, ook al zit de vriezer vol. De Heer heeft heel veel wegen en heel veel middelen om mensen aan hem te binden. En dat is ook nuttig en nodig, omdat we niet zouden denken dat we zonder hem zouden kunnen leven. Mag je dan niet zorgen voor morgen? Moet je dan alles wat je over hebt maar weggooien of weggeven? Nee, zo mogen we ook niet leven. Er mag zeker gezorgd worden voor morgen. Toen de kwade jaren eraan kwamen, toen heeft Jozef in de goede jaren het koren moeten opzamelen, zodat ze straks nog wat zouden hebben. En in je gezonde jaren mag je best sparen voor de dagen dat het minder wordt. En als het goed gaat in een bedrijf, mag je rekening houden met de tijden dat het weer slechter zou gaan. Het zou onverantwoord zijn om dat niet te doen. Maar dat is heel wat anders dan dat we zorgeloos worden. Dat we onafhankelijk worden. Dat we net zoals die rijke dwaas worden die zegt, ik heb genoeg voor vele jaren, neem rust. En diezelfde nacht, jongens en meisjes, moest hij sterven. En sterven, dat is God ontmoeten. Geef ons heden ons brood. Dat mag je toch zo niet zeggen. Je mag toch niet zeggen, het is mijn brood, het is ons brood. Want daar zit eigenlijk zoiets in, daar heb ik recht op. Dat is van mij. Dat mag je toch zo niet zeggen? Ja, dat mogen Gods kinderen wel zeggen. Kijk, in zekere zin heeft iedereen recht op brood. Als mens. Mensen tegenover elkaar. Je zou toch niet willen dat iemand geen brood heeft? En dat is toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons als mensen om het brood te delen, zodat iedereen brood heeft. Zodat iedereen door deze tijd kan komen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar ten opzichte van de Heere hebben wij geen rechten. Wij hebben onze rechten verzondigd omdat we God verlaten hebben. En nu is er toch een volk op deze aarde, gemeente, dat heeft recht op brood. Dat is voor hen betaald. De Heere Jezus heeft zijn bloed gegeven. Niet alleen voor de geestelijke zaken, maar ook voor alles wat uit het verbond voortvloeit. En daar hoort ook de dagelijkse dingen bij. Daar hoort ook het lichaam bij. Dus Gods kinderen hebben een recht, dat wil de Heer Jezus hen hier leren, dat God voor hen zorgen zal. Daar mogen ze de Heere op aanspreken. Er is voor hen betaald. En de Heere doet dat ook. De dichter zegt, ik heb nooit gezien de rechtvaardige, noch zijn zaad zoekende brood. De Heere zorgt voor zijn kinderen in dure tijd, in hongersnood. Hij belooft het aan zijn kinderen. Iedereen die de Heere vreest, die hoeft niet bezorgd te zijn. Echt niet. Niet voor dit dagelijkse leven. Want de godzaligheid is een groot gewin. De godzaligheid heeft twee beloften in zich. De belofte van het toekomende leven, maar ook de belofte van het tegenwoordige leven. Er zijn veel onzekerheden, jonge mensen. Hoe zal het allemaal verder gaan? Wat heeft het virus alles in de war gegooid? En wie weet wat er straks weer komt. Je zegt misschien, mijn hele toekomst heeft geen enkele zekerheid. Als je de Heere mag dienen, wel. Echt waar. Want wat er dan ook gebeurt, de Heere zorgt voor je. Dat belooft Hij. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Je krijgt ze er cadeau bij. En daarom moeten we niet in de eerste plaats met het aardse bezig zijn. Het moet niet op nummer 1 staan. Het moet staan in verhouding. Het moet staan in betrekking tot onze verhouding tot God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Dagelijks brood, is dat hetzelfde als heden? Nee, dat is niet hetzelfde als heden. Dagelijks, dat wil zeggen, dat gedeelte wat ik vandaag nodig heb. Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid nodig. En de dichter, de bidder zegt niet, Heere, wilt u mij 3 keer de hoeveelheid geven die ik nodig heb? Maar wilt u mij het afgepaste deel geven? Of Spreuken 30, Ager zegt, het bescheiden deel. Het deel wat u vandaag voor mij hebt weggelegd. Daar heb ik genoeg aan. Dat is een ootmoedige bede, gemeente. Heere, wat heb ik vandaag nodig? U kunt dat beter inschatten dan ik. En wilt u mij dat portie geven? Ons dagelijks brood. Een sobere bede, waarin één woord alles ligt samengevat wat wij op deze aarde voor het leven nodig hebben. De uitleg is, dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen. alles wat ik nodig heb voor mijn lichaam. Alles wat ik nodig heb voor deze tijd. Voedsel en kleding. Een woning. En alles wat nodig is om door deze tijd te komen, mag je allemaal voor de Heere neerleggen. Wil mij verzorgen. Dat is een mooi woord. Verzorgen, verzorgen. Als je iemand verzorgt, als je een oude moeder verzorgt, dan doe je dat met liefde. Dan gooi je niet een stuk brood op tafel, dan zeg je niet hier, eet maar op. Nee, natuurlijk niet, jongens en meisjes, zo doe je dat niet. Dat doe je met liefde. En als de Heere zijn kinderen verzorgt, dan gooit hij niet zomaar een stuk brood naar zijn kinderen toe, maar dan doet hij dat met liefde. Dan mogen ze zijn hand daarin gevoelen. Dan mogen ze zijn zorg daarin bemerken. Dus in die gave ervaren ze de trouwe zorg van de Heere over hun leven. Dan gaan we naar onze tweede gedachte, de belijdenis. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. Dus waarom bidden wij om ons dagelijks brood? Misschien hebben wij nog wel brood voor morgen. Moet je dan toch bidden om dagelijks brood? Jawel. Ja, maar wat heeft het dan voor zin? Als ik niet direct iets nodig heb vandaag, dan heeft het toch zin, omdat dit gebed een erkenning is, Heere, het goede komt van u. Al het goede komt van u. Wat ik al heb en wat in de kast ligt, en ook datgene wat ik niet heb en wat ik nodig heb. Wij zijn zo gewend dat we alleen maar gaan vragen als wij dingen nodig hebben, specifiek. Dan wordt het gebed een verlanglijstje. Maar bidden, dat is ook de Heere erkennen. Heere, gij zijt de grote schepper van hemel en aarde. Zonder u kunnen wij op deze aarde niet leven. Iedere ademtocht is van u. En al het goede wat ik in mijn leven krijg, dat is van u. Jacobus heeft gezegd, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende. Dus volmaakte giften, ja, dat zijn geestelijke gaven. Maar ook alle goede gaven, al het goede komt van boven, wordt wel eens gezegd. Nou, dat is ook zo. Mag je best zeggen, al het goede komt van boven, al het goede komt van God. En het kwade, dat komt van onszelf. Dat komt niet van God. Ja, God laat het wel toe, God laat het gebeuren, maar God is niet de auteur daarvan. We hebben het aan onszelf te danken, we hebben het over onszelf heen gehaald. Dat is heel belangrijk om dat te onthouden, jonge mensen. Want er wordt vaak gezegd, ja, als er nou een God in de hemel is, waarom dan gebeurt er dit en waarom gebeurt er dat? Alsof God dat allemaal doet. Alsof dat hem aan te rekenen is. Het is waar, God bestuurt wel alle dingen. Maar het kwade, dat hebben wij veroorzaakt. Wat nu in het Midden-Oosten gebeurt, dat doen mensen. Mensen beginnen met bommen te gooien. God begint niet met bommen te gooien. Mensen doen dat. Mensen zaaien dood en verderf. En zeker dat de Heere dat in zijn grote plan heeft opgenomen, dat ook deze dingen moeten medewerken ten goede, dat zal waar zijn. Maar de ellende en het verdriet wat er nu is, door de mensen die getroffen zijn, de wonden die geslagen zijn, moet je niet aan God toeschrijven, maar dat staat allemaal op onze rekening als mensen. Wij moeten de Heere erkennen voor het goede. En we mogen wel belijden dat wij zoveel verdriet veroorzaken, dat wij als mensen zoveel stuk maken. Erkennen. Ja, dat hoort zeker in het stuk van de dankbaarheid. Deze bede stond ook in het stuk van de dankbaarheid. De Heere wil erkend zijn voor alles wat Hij geeft. Wij vinden het vaak zo gewoon. Als je weer beter wordt van corona. Of als je helemaal geen corona krijgt. Of als je gewoon rustig naar je werk kunt gaan. Of als je slaagt voor je examen. Of we vinden het vaak zo gewoon allemaal. Maar het is niet gewoon. Al het goede komt van God. En de Heere wordt vergeten. En dat is erg. Dat zie je in ons land. De Heere wordt vergeten. Onze regering noemt de naam van God nooit in de persconferentie. Als het iets beter gaat, zegt, hebben wij gedaan, goed voor elkaar. Alsof het niet God is die zorgt. En de Heere wil erkend worden. Maar laten we niet bij onze regering eindigen. Laten we maar bij onszelf blijven, gemeente. Zouden we iedere avond eigenlijk niet verbroken moeten zijn vanwege het vele goede wat de Heere schonk. Ook dat we vandaag weer hier gezond en wel, of misschien wel ziek, een ziekte in ons dragend, toch onder de middelijke weg naar Gods woord mogen luisteren. Het mag ons klein maken, de oorsprong, alles goed. En weet u wat wij vaak doen? Wij schrijven het goede, dat schrijven aan onszelf toe. Dat denk ik mooi voor elkaar. En het kwade, dat schrijven we aan God toe. We zeggen, waarom doet u dat? Het is precies andersom. Het goede, dat is van God. En het kwade, daar moeten we de oorzaak van bij onszelf zoeken. Onze derde gedachte, de afhankelijkheid. En dat nog onze zorg en arbeid, ja, dat blijft wel nodig. Het is niet zo dat je mag bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat ik dan met mijn armen over elkaar ga afwachten van nou, wanneer zal de Heer dat nou eens doen? Moet je er zelf ook wat voor doen? Jazeker. De Heer zegt in zijn woord, die niet werkt, die zal ook niet eten. Die niet werken wil, staat er. Laat ik dat erbij zeggen. Want er zijn mensen die kunnen niet werken. Die zouden het wel willen, die kunnen niet werken. Omdat ze lichamelijk beperkingen gekregen hebben of psychische beperkingen. Maar die niet werken wil, die zal ook niet eten. Iedereen die werken kan, die hoort te werken. Die moet zijn verstand gebruiken, die moet zijn handen uit de mouwen steken. En die behoort zijn plichten te doen, zijn zorg. Zorg in het gezin, de huismoeders. Die hebben ook hun taak. Ook al werken ze misschien niet bij een baas. Maar dat wil niet zeggen dat ze werkeloos zijn. Die hebben ook een taak in hun huisgezin. De handen vol op het werk. En jullie jongens en meisjes, je huiswerk. Je kunt natuurlijk niet het hele jaar er tegenaan schoppen. En dan verwachten dat de Heere er wel voor zorgt dat je je examens zal mogen halen. Dat is natuurlijk een beetje raar. Je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. En dan zeg ik niet als je dit jaar verprutst hebt dat je niet meer bidden mag. Want de Heere is zo goed dat Hij zelfs vergeven kan wat wij verprutsen. Dus ook al heb je het verprutst, mag je nog je knieën buigen. Alleen als je het niet haalt, is het jouw eigen schuld. Moet je goed onthouden. Maar er zijn mensen misschien die er heel zwak voor staan. En die toch hun best gedaan hebben. Dan mag je dat ook voor de Heere neerleggen. Of Hij het werk wat je gedaan hebt met zijn zegen wil bekronen. Onze zorg, onze arbeid, dat is nodig. Dat moet een dominee ook doen. Ik kan niet op de preekstoel gaan staan en tegen de Heere zeggen, nou ja, wat moet ik nou zeggen? Laat het maar komen, want dan komt er niet zoveel. Maar wat nodig is dat ik mijn preken voorbereid, net zo als iedereen zijn werk moet doen. En dan vragen of de Heere het met zijn zegen wil bekronen. En het is waar, Er staat in Psalm 127 dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Maar dat betekent niet dat zij mogen slapen en dat hij alles geeft terwijl zij er niks voor hoeven doen. Dat betekent zijn beminde die werken en die vouwen 's avonds hun handen en die zeggen: Heere, ik heb geprobeerd te doen wat ik had moeten doen en nou leg ik het bij u. En ik vraag of u het wil zegenen. Dat geeft zo'n rust. Dan mag je het aan de Heere overlaten. En iemand die denkt dat hij het allemaal zelf moet doen, die ligt er 's nachts nog mee bezig. En die is er 's zondags nog mee bezig. Die heeft geen rust. Want hij moet het ook allemaal zelf doen. Dat is een arm leven. Wij mogen zorgen, wij moeten zorgen. Maar alles wat ik voor mekaar gebracht heb en alles wat de Heere mij geeft, dat is afhankelijk van Gods zegen. En zonder zegen zal het niet gedijen. Gods zegen maakt het brood nuttig. Al zou je maar een uurtje slapen. De Heere weet dat het niet anders kon en je kan maar een uur slapen. En de Heere zegent dat, dan zou je er veel meer aan kunnen hebben dan dat je heel de dag op je bed ligt en te beroerd bent om je handen uit de mouwen te steken. Moet je niet denken dat je daarvan opknapt. Daar hou je alleen maar een schuldgevoel van over, want je hebt je plicht verzuimd. Wij moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Maar Gods zegen, de Heere geeft zijn zegen aan diegenen die beseffen dat ze zijn zegen niet missen kunnen. En dan denk ik aan die mannen in Babel. Die hadden hele eenvoudige spijzen. Ze wilden niet eten van het eten van 's koningstafel. En dat waren koninklijke lekkernijen. Maar ze hadden heel eenvoudig wat de Heere hen voorschreef. En de Heere zegende het. En ze waren er beter mee. Ze waren gezonder, sterker, schoner dan die andere mannen. Aan Gods zegen is alles gelegen. Vaak wordt overvloed gezien als Gods zegen. Dan zeg maar, het gaat goed, dus de Heere zegent ons. Nou, dat kan, maar dat hoeft niet. De Bijbel gebruikt ook het beeld van een os die vet gemest wordt voor de dag van de slachting. De Heere kan ons ook in alle dingen onze zin geven, maar dat hoeft nog geen zegen te zijn. We lezen van het volk van Israël dat de Heere hun de begeerte van hun hart gaf. Ze hadden monden vol eten, maar ze hadden een magerheid aan hun ziel. We lezen dat het volk een overvloed van vlees eet en ze stierven met het vlees tussen hun tanden. Was dat een zegen? Nee, dat was voor hen op dat moment geen zegen. En er zijn ook mensen die hebben maar heel weinig. Betekent dat Gods gunst niet over ons is? Nou, dat hoeft helemaal niet. De Heere kan dat weinige zo rijk zegenen dat we veel meer hebben dan anderen. Je hoort dagelijks van die verhalen van mensen, bekende Nederlanders, die grote huizen hebben, die miljoenen hebben, waar dagelijks in de krant over geschreven wordt. En jongens en meisjes, ze hebben niks. Geen aards geluk. Alleen leven ze in de ban van 's mensen gunst. Is dat een zegen? Het loopt uit op echtscheidingen, op verdriet, op de ene ellende na de andere. En de wereld smult ervan. Prachtig vinden de mensen dat. Als ze hun hoofd oplichten, dan wordt er al in de krant over geschreven. Is dat nou een gelukkig leven? En je hebt ook mensen die komen nooit in de krant. En die hebben het allemaal niet zo breed. Maar er is vrede in hun huis. Er is zegen in hun gezin. De Heere weet ervan. En ze mogen dat vertrouwen hebben. De Heere zorgt. Als je nou moet kiezen, kun je beter voor dat laatste voorbeeld kiezen. Echt waar, want dat zijn gelukkige mensen. tevreden mensen, die de wereld niet eens ziet staan, maar die mogen delen in de gunst des Heren. Zeker, Gods kinderen kunnen ook rijk zijn. Dat kan. Die voorbeelden staan er ook in de Bijbel. Er moeten ook rijken zijn onder Gods kinderen, omdat de kerk ook in stand gehouden moet worden. De Heere geeft die mensen ook een bijzonder grote verantwoordelijkheid om met die rijkdom ook in overeenstemming te doen zoals Hij van hen vraagt. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En als ze het alleen maar voor zichzelf gebruikt zullen hebben, dan komt de Heere daar straks ook op terug. En dan zullen al die weldaden, die zullen tegen hen getuigen. De Heere vraagt afhankelijkheid, gemeente. Dat is eigenlijk de inhoud van deze bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ook in het dagelijkse leven. Geen dag zonder de Heere kunnen. Geen stap zonder de Heere kunnen zetten. Leven dicht bij de Heer, dat wens ik jullie ook toe, jongens en meisjes. Dan krijg je echt als de Heer in je leven komt. Echt waar, dan moet je een jas gaan kopen. Dat geloof je misschien niet, maar dat is echt waar. Dan moet je een jas gaan kopen en dan zeg je, Heer, wat moet ik nou kiezen? Wilt u me leiden? Dan durf je eigenlijk niks meer te doen zonder de wil van de Heer. En dat leven, ja, misschien vind je dat geen gelukkig leven. Want dan kun je zelf niet kiezen, dan kun je eigen wil niet doen. Maar je moet dat dus aan Gods kinderen vragen. Dan zullen ze zeggen, die tijd dat ik zo mocht leven, dat ik de Heer in alles nodig had, ook in de allerkleinste dingen, dat is de mooiste tijd van mijn leven. We gaan naar de vierde gedachte, maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 37 en daarvan het 13e vers. Ik ben jong geweest en ik draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt alsof hen God liet varen. En wat er verder volgt, het 13e vers van Psalm 37. laatste gedachte het vertrouwen dat uit deze bede spreekt en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Daarom moeten wij bidden om het dagelijkse brood. In de eerste plaats om God te erkennen en in de tweede plaats om te beoefenen dat wij niet op mensen moeten vertrouwen, maar dat we op de Heere moeten vertrouwen. En dat betrouwen op mensen, dat is zo belangrijk. Als je ziek wordt, dan ga je naar de dokter. En wat die dokter zegt, dat is zo belangrijk. En die dokter zegt zoveel procent kans dit en zoveel procent kans dat. En dat vinden we zo belangrijk. En ja, maar de dokter heeft niet het laatste woord. De Heere heeft het laatste woord. En dat wil de Heere ons leren met deze bede. Dat je natuurlijk wel naar de dokter moet gaan. Maar dat je niet moet vertrouwen op de dokter. Ik vind dat altijd zo verdrietig als je in het ziekenhuis komt bij mensen die een ernstige uitslag krijgen en die niet naar de kerk gaan. En die mensen hebben niemand anders dan de dokter. De dokter, dat is echt voor hen het laatste station. En als die het niet meer weet, dan houdt alles op. En wat is het dan een zegen als je naar de kerk mag gaan, als je mag weten dat die dokter ook maar een heel klein schakeltje is in Gods raad. En dat de Heere erboven staat. En dat Hij het laatste woord heeft. Is dat een zegen als je je knieën mag buigen. Als je die moeilijke boodschap die je kreeg ook voor de Heere neer mag leggen. Als je je hart voor de Heere uit mag storten. Tegen een dokter is het lastig vertellen wat er allemaal in je omgaat als je een moeilijke uitslag krijgt. Tegen een dokter kun je niet vertellen dat je zo tegen het sterven opziet en wat er nog gebeuren moet in je leven. Die dokter begrijpt dat niet eens, de meeste dokters niet. Maar tegen de Heere kun je dat allemaal vertellen. Dat mag je ook vertellen. Werp uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Het zijn maar schepselen die uit zijn hand zijn voortgekomen. En ze zijn ook in zijn hand. En daarom kan de Heere ze ook gebruiken. Dat is in de dienst des Heeren ook zo, gemeente. Je moet ook niet op een dominee vertrouwen. Alsof hij je wel in de hemel kan krijgen. Vest op prinsen, geen betrouwen. De Heere wil ze wel gebruiken. Het zijn wel de middelen die Hij heeft ingesteld. Maar het is afhankelijk van Gods onmisbare zegen. Ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Wat betekent dat, jongens en meisjes, aftrekken? Een pleister, heb je al eens een pleister gehad? En die zit helemaal vast op je hand of op je been. En die moet je eraf trekken. Dat plakt. En je ziet, als je eraan trekt, dan zie je gewoon je huid naar boven gaan. Zo zit dat vast. En zo zitten wij vast aan onszelf, aan de mensen, aan de schepselen. Wij moeten daarvan loskomen. Aftrekken. Dat is moeilijk, dat doet pijn. Een pleister ergens van aftrekken, dat doet pijn. Ja, niet als je heel voorzichtig peutert. Daar ben je een hele lange poos mee bezig. Maar als je ineens zo eraf trekt, dat voel je wel. En dat is ook als de Heere ons vertrouwen van schepsel af gaat trekken. We hebben soms van die moeilijke lessen nodig om losgemaakt te worden van het schepsel. Dat doet pijn. Maar dat kan zo nuttig en nodig zijn om te zien dat op hen ons vertrouwen niet moet staan. Ontzie hen toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, zegt de dichter van Psalm 22. En waar staat nou ons vertrouwen op? En de Heere beproeft dat wel eens. Hij beproeft dat eigenlijk altijd, zeker in het leven van zijn kinderen. Hoe sterk is nou uw vertrouwen? En dan is het meestal niet zo sterk. Dat is tot beschamens toe. Als het dan wat minder gaat, dan vertrouwen we de Heere nog niet voor een dag. En de Heere is te vertrouwen. Gelukkig als we de beproeving mogen doorstaan. De Heere oefent ook het geloof van zijn kinderen. Een prachtig voorbeeld, jongens en meisjes, is het voorbeeld van Habakuk. Habakuk zegt, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. Nou, dat is niet best, want als de vijgenboom niet bloeit, dan komen er ook geen vruchtjes aan, ook geen vijgen. En geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Oh, dat is een ramp. Als er geen vrucht aan de wijnstok is, als er geen druiven zijn, dan heb je straks ook geen druivensap. Dan is er ook geen druivenoogst. En het werk des olijfbooms liegen zal ook dat nog. De olijfboom die zo belangrijk is, want de olijven die zijn nodig voor de olijfolie. Zonder olijfboom heb je geen lampolie, zonder olijfboom heb je geen olie om het eten te bereiden. Zonder olijfboom heb je geen medicinale olie. Als het werk van de olijfboom ligt, wat een ramp. En dat de velden geen spijzen voortbrengen, ook dat nog. Het veld is leeg, er komt niks van af. En dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. De schapen uit de stal, de ossen uit de stal, geen rund in de stallingen. Dan heb je helemaal niks. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Kijk, als dat vertrouwen van Habakuk nu gestaan had op de runderen in de stalling, als dat vertrouwen gestaan had op zijn rijkdom, was die man helemaal in elkaar gestort. Dat ging de Heere ook oefenen, beproeven. En toen bleek, nee, al neem je nou alles af van Habakuk, dan blijft zijn vertrouwen op de Heere nog springlevend. De Heere beproeft dat. Ik denk aan die weduwe in de tijd van Elia. Die weduwe die had niet meer zoveel. Ze kon nog één koek bakken voor haar en voor haar jongen. En dat was het gebeurd. Nou, geloof maar dat ze zuinig was op dat beetje meel en olie. En dan zegt Elia tegen die vrouw, weet je wat je moet doen? Je moet voor mij eerst voor mij een koek daarvan bakken. Zou je dat doen, jongens en meisjes? Er zit nog één koek in. En dan is het op. En nou zegt de profeet, de Heer zal voor je zorgen. Moet je eerst voor mij een koek bakken. Ze moet het allerlaatste wat ze heeft, dat moet ze inleveren. En ze mocht het doen door het geloof. En wat is het vervolg? Dat de meel in de kruik en de olie in de fles niet verminderde. De Heere zorgde. Maar eerst een beproeving. Ook die weduwe in de tijd van Elisa. Elisa zegt, ga maar vaten neerzetten, ga maar flessen neerzetten en schalen en bakken. Alles wat je in huis hebt neerzetten. En de Heere zal ze vervullen. Dat is een beproeving. Zou dat echt? Zou dat echt? Maar die vrouw had het geloof. Ze liet alles neerzetten wat ze leeg in huis had. En de Heere vervulde het. De Heere beproeft het. Maar dan kun je ook zien wat van de Heere is en wat van onszelf is. Op u alleen stellen. En wat is dat een zalig leven, gemeente, als je de Heere hebt. Want als de Heere mijn deel is, heb ik geen mens meer nodig. Dan zal de Heere zorgen. En dat zal hij doen, verzorgen. Dat zal hij doen met liefde. En als mijn vertrouwen op mezelf staat, dan moet ik het allemaal alleen uitzoeken. Dan heb ik een ellendig leven. Dan reizen de zorgen mij over het hoofd. Dus wat is het een zegen als je vertrouwen op de Heere mag staan. Is dat ons leven? Ik kan er makkelijk over preken. Ik heb er ook makkelijk over gepreekt vanmiddag. Maar ik beoefen het ook niet alle dagen, gemeente. En dit durf ik te zeggen, als ik het niet beoefen, dan kun je je zo ongelukkig voelen. En als je dit mag beoefenen, dan ben je de rijkste man van heel de wereld. En dat alleen al zou een reden moeten zijn, jongens en meisjes, om de Here te zoeken. Dat alleen al. Want je denkt misschien, als je het in de wereld gaat zoeken, dat je... Ik durf je te zeggen, je zult nooit gelukkig worden. Maar Jacob, hij mocht de God van Abraham tot zijn deel hebben. Esau had veel. En Jacob zegt, ik heb alles, mijn broeder. Want ik heb God tot mijn deel. Gemeente, die God leeft nog. Heeft de coronacrisis u aan zijn voeten gebracht met de zorg voor uzelf en voor je kinderen? Heb je er krediet op gekregen dat er een God in de hemel woont die weet wat u en wat uw kinderen nodig hebben? We moeten het leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En als je dat oprecht mag bidden, zou de Heere dan niet zorgen? Het geeft toch veel meer rust dan alles wat de hele wereld te bieden heeft. En volk des Heeren, geloofd zij God. Met diepst ontzag. Ja, dat had ook het versje kunnen zijn vanmiddag. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit, jong en oud, dan niet met eerbied prijzen? Amen.